Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl.
Hartelijk welkom. Welkom bij de livestream over de politieke economie. Waar we het gaan hebben over politiek en economie. Idealiter allebei. Dat gaan we vandaag doen. Want vandaag gaat het over de schuldencrisis. Er zijn veel te veel schulden in de wereld. Met name in Amerika. Japan, Engeland, maar ook, weten we misschien in ieder geval, een aantal landen in Europa, Italië, Frankrijk. En dat lijkt steeds meer een probleem te worden. Amerika besteedt meer dan 1.000 miljard dollar per jaar aan het aflossen van rentes. En we gaan eens kijken of niemand minder dan dokter Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit daar een oplossing voor heeft. We hebben hem alleen wel zelf nodig, daar is hij.
Hallo,
Marius.
Ja, gelukkig heb ik de oplossing.
Dat is goed nieuws.
Dat scheelt weer.
Ja.
En fijn weer een uurtje te ontspannen voor het weekend, voor ons, maar ook voor de luisteraar en kijker. Even lekker alles tot zich te nemen en oplossingen op een bordje te krijgen en mee te doen. Heel mooi.
Heel goed. Ja, dus zoals ik al zei, in Amerika hebben ze uit mijn hoofd 30.000 miljard schuld. Als je daar 5%... 4-5% rente over moet betalen, dan ben je zo'n 1.000 miljard per jaar kwijt. Dat is ongeveer op het ogenblik ongeveer 30% van wat ze binnenhalen per jaar aan belastingen. En ze krijgen ongeveer 3.000 miljard binnen aan belastingen, enorm getal. Maar dat lijkt vrij snel, zeker als het de debt limit weer wordt verhoogd, te groeien richting 40 en zelfs binnen 5 jaar naar 50% van de opbrengsten van de belastingen. En er zijn, en vooral rechts-Amerikanen, die zeggen dat dat onmogelijk is om dat op te brengen. En dat er dus iets moet gebeuren. Hoe gaan we het oplossen?
Bezuinigen.
Oké, ja, dat is in ieder geval wat...
Dat is één manier. Ik denk dat dat meer moet gebeuren. Ik heb net even opgezocht hoeveel aan wat wordt uitgegeven.
Ja.
In de Amerikaanse overheid. En er gaat alleen al 27% naar de gezondheidszorg. Waarvan 12% punt Medicare. Vandaar dat dat zo'n belangrijk issue was natuurlijk.
Ja.
Omdat het zo duur is. Ja, ik denk dat daar misschien wel wat bezuinigingsmogelijkheden zijn.
Maar daar bezuinigings is niet... Mordicus op tegen.
Wie?
In Amerika om het Medicare aan te pakken.
Ja, nee, dat is natuurlijk al helemaal uitonderhandeld. En dat zal nu niet meer op de agenda komen. Verder defensie natuurlijk, wordt heel veel aan uitgegeven.
Ja.
Ze zijn heel erg ook China nu aan het bestrijden. Ja,
uitgezocht, in Nederland besteden we 14,5% van het budget aan gezondheidszorg.
Oh, nou, dat is ongeveer de helft.
Ja.
Ja, daar zijn nu in Nederland natuurlijk discussies over of die hele dure medicijnen die misschien maar 2 tot 3 maanden het leven verlengen.
Ja.
En dan ook niet echt de kwaliteit van het leven, om die nog te vergoeden, zeggen oncologen zelf. Dus dat zijn ook wel natuurlijke negatieve reinforcers in feite, om bepaalde zaken niet meer te doen.
Ja, voor de mensen die overleven.
Ja.
Als mensen doodgaan is het waarschijnlijk
die doen er alles aan. Maar ik ben dan wel in principe voor een libertarisch systeem, hè, waarbij je dan zelf ook je best gaat doen tijdens je leven om zoveel mogelijk te sparen, waardoor je eventueel later, als je die keuzemogelijkheid hebt om langer te leven voor een paar maanden, dat je dan zelf die keuze hebt. En dat stimuleert ook weer om er hard tegenaan te gaan tijdens je leven, vooral slim tegenaan te gaan.
Ja.
Dus dat is mijn, op zich mijn standpunt, maar het hangt natuurlijk erg van je waarden en normen af.
Dood of de gladiolen.
Ja, maar dat is één ding, hè, bezuinigen.
Maar gaat dat lukken? Want in Amerika hebben ze dus nu, beide partijen hebben nu voorstellen ingeleverd om 4 tot 5 triljard, of biljoen heet het in het Nederlands, te bezuinigen. Dat is 4 à 5.000 miljard. Maar dat is alleen 10 jaar. Dus dat is maar feitelijk maar 4 of 500 miljard per jaar. Gaat het zo aan de dijk zetten? Of is het zo dat dat dan te langzaam daalt?
Ja, dat zouden we dan moeten uitrekenen. Wat dat dan per jaar, hoeveel procent dat is.
Ja.
Maar dat is op zich een goede gewoonte. Hè? Want gedragsverandering gaat ook over gewoontes. En als je gewoontes verandert. En ook inderdaad echt eens gaat bezuinigen weer. Dan is dat denk ik een goede gewoonte.
Maar het is ongeveer 15% van de begroting.
15 per jaar?
Ja.
Dat is enorm.
Nou ja, eenmalig 15%.
Oh ja, en waar willen ze dan op bezuinigen? Is dat al bekend?
Nou, dat hangt af van de, welke partij. De Democraten hebben volgens de Republikeinen allemaal van die boterzachte bezuinigingen. Waar het allemaal gaat over efficiëntieslagen en aanscherpen en minder subsidies naar kolen en gas. En de Republikeinen die willen vooral de armoedebestrijding om zeep helpen. En allerlei federale programma's voor het welzijn van mensen om zeep helpen. Behalve dan Medicare en Medicaid. En ze hebben nog eentje, dus de AOW, en die wordt ook niet aangepakt. Dus ouderen worden ontzien.
Ja, ik denk dat heel lastig te realiseren is, omdat natuurlijk al die belangengroepen dan weer gaan protesteren.
Ja.
En men vindt het überhaupt natuurlijk heel moeilijk om slecht nieuws mee te delen.
Ja.
Terwijl mensen dat best wel op zich ook vaak wel waarderen. Je had natuurlijk in Nederland met D66, die zegt 50% van de veehouderij, geloof ik, kan wel worden afgeschaft. Dat was nou niet slecht nieuws wat heel erg goed werd ontvangen. Maar het werd ook heel bot gebracht. En ik weet ook niet of ik daarvoor ben. Maar dat is natuurlijk een vaardigheid op zich. Om ook slecht nieuws op een goede manier te brengen. En ook met de emoties op een goede manier om te gaan. Maar wel dat er duidelijkheid ontstaat. Ook bij de burger wat hij kan verwachten.
Ja. Ik probeer even op te zoeken wat de belastingdruk in de Amerika is.
Ja. Maar ja, we komen zo weer terug op die bezuinigingen. Maar natuurlijk een heel belangrijk aspect van ook uit die schulden komen is economische groei.
Ja.
En we hebben natuurlijk allerlei enorme veranderingen ook weer economisch. Die ook weer oude systemen zeg maar overbodig maken met het ChatGPT.
Ja.
En, maar ook op afstand bellen en conferenceren. Dus dat helpt ook vaak heel erg om uit schulden te komen.
Ja, nee, dus en inflatie, dat helpt ook.
Ja, dat helpt ook, ja.
Dus dat is ook de reden waarom ik denk dat ze in Europa niet heel erg huiverig zijn om de inflatie te hoog te laten zijn voor enige tijd. Dat als het een paar jaar lang rond de 5% zit, dat is dan heel erg pijnlijk voor de burgers. Maar dat zou waarschijnlijk de schuldenpositie van Europa wel ietsje verbeteren.
Ja, het is een hele verkapte vorm van belastingheffen.
Ja.
Waarbij de overheid dus niet dat slechte nieuws hoeft mee te delen. Want dat gaat automatisch. Als wij loonsverhoging krijgen, dan komen we ook in een hogere loonschaal vaak terecht. En dat is natuurlijk...
als je meer geld betaalt, dan uiteindelijk stijgt er ook het bruto nationaal product van. Ondanks het feit dat we in Nederland 0,7% gekrompen zijn het eerste kwartaal. Ja. Dat was minder goed nieuws. En helaas merken wij dat ook meteen in onze hoeveelheid opdrachten die we krijgen voor het bedrijf.
En wij hebben het ook vaak, Joost, over beleggen.
Ja.
En de obligatiehouders, die het geld lenen aan de overheden. Mm-hmm. Die zijn de klos natuurlijk als een overheid failliet gaat.
Ja.
En tot nu toe is dat altijd in ons leven niet gebeurd. Maar nee. In de 19e eeuw is dat regelmatig gebeurd.
Ja, Amerika zegt altijd, we zijn nog nooit failliet gegaan. Maar dat is een leugentje. Want ze zijn feitelijk al 4 keer eerder failliet gegaan.
Ja.
Alleen waren dat andere voorlopers van de huidige versie van Amerika.
Ja, dus de obligatiehouders zijn dan de klos. En in Nederland wordt door bankiers altijd gezegd dat obligaties een heel weinig risicovol product zijn. Maar
ja,
dat kan wel eens helemaal omdraaien. En dat is vorig jaar trouwens ook gebeurd. Zijn die obligaties natuurlijk ook heel slecht gaan doen omdat rentes zijn gestegen.
Ja, nou, dat hangt een beetje af hoe je het precies ziet. Hè? Dus de obligatie is gewoon een groot bedrag. Laten we zeggen 1 miljard. Tegen een bepaald percentage toen het uitgegeven werd. Maar omdat de risico van het product verschilt, is het zo dat je soms moet je meer, als je dat graag wil hebben, en je denkt, van, nou, dan heb je daar 1 miljard, wat 1% uitbetaalt per jaar. Dus dat betaalt dan 10 miljoen uit per jaar. En je wilt het heel graag hebben, dan ben je misschien bereid om 1,1 miljard ervoor te betalen. Maar zodra je 1,1 miljard ervoor betaalt, dan krijg je niet meer 1%, maar dan krijg je iets minder dan 1%. En daarom lijkt het alsof dan de rente daalt op die obligatie. Maar feitelijk gezien is de prijs van de obligatie gestegen. En wat je uitgekeerd krijgt is gewoon stabiel. En andersom, als je denkt van ja, het is risico, ik wil er geen miljard voor betalen, maar 900 miljoen. Dan is het qua percentage is het, ja, het rente lijkt al omhoog gegaan. Omdat je krijgt elke maand geld uitgekeerd. En je kan dus zien dat de stijging van de obligatiemarkt, vooral het korte termijn papier. Want dat stijgt veel harder dan de lange termijn papier. Tot normaal gesproken krijg je meer rente voor lange termijn, omdat je dan veel meer risico loopt. Maar ze zijn nu zo onder de indruk van de Amerikaanse ellende dat de korte termijn veel meer waard is. Maar dat betekent gewoon feitelijk dat de prijs die ze voor die obligatie betalen heel laag is. Mede ook omdat de oorspronkelijke uitgifterentes ook al heel laag waren. Omdat we net een hele periode van lage, zeer lage tot negatieve rentes hadden.
Ja. Dus hebben we Europa die inderdaad een aantal zwakke landen heeft.
Maar laat nog even bij het wat je zegt, dat is slecht voor de obligatiehouders, want die verliezen hun geld. Dus pensioenfondsen zijn vooral de
pensioen. Ja.
Maar dat betekent dat mensen hun pensioenen kwijtraken. En dan is het zo dat mensen daar natuurlijk ook heel erg boos over worden. En dat is een van de redenen waarom regeringen heel erg weinig de neiging hebben om vier te gaan. Omdat dat heel veel betekent. Maar dat feit dat dat geld verdwijnt, dat is letterlijk de eerste. En het is, mensen realiseren zich vaak niet hoe geld gecreëerd wordt, maar geld wordt gecreëerd in de vorm van schulden. En dus het feit dat we heel veel schulden hebben, betekent ook dat we heel veel geld hebben. Mensen denken altijd dat hoe banken werken is, dat jij je spaargeld naar de bank brengt. En dat dan vervolgens de bank iemand anders uitzoekt die betrouwbaar is om dat geld dan uit te lenen. Maar zo gaat het allerminst. De manier waarop het in het echt gaat, is het zo dat de banken mogen gewoon op het moment dat jij een lening komt halen, gewoon kijken of jij kredietwaardig bent. En als dat zo is, dan kunnen ze gewoon met een druk op de knop het geld creëren. En het enige wat zij moeten doen, is dat ze aan het eind van de dag genoeg dekking hebben om voor de centrale bank hard te maken dat ze niet failliet gaan. Dus geld is schuld. En als je schuld laat verdwijnen, dan verdwijnt er ook geld. Dus dat is ook meteen enorm deflationair. Maar dat betekent ook dat er gewoon, dat er heel veel andere bedrijven in de problemen komen. Niet alleen de pensioenfondsen, want die zijn dan een groot deel van hun geld kwijt. Maar ook banken, want zelfs als die banken geen obligaties per se zelf hebben, dan is het nog steeds zo dat er zoveel geld weggezogen wordt uit het financiële systeem, dat de kredietfaciliteiten enorm afnemen. En dat betekent dat de banken heel erg bang worden om elkaar geld uit te lenen. En dan hebben we dezelfde bankencrisis als 2008. Dus het idee dat de aandelenmarkt ook niet instort als dat gebeurt, is heel onwaarschijnlijk.
Ja, de overheid die gaat dan waarschijnlijk toch weer geld bijdrukken.
Die gaat nieuw geld uitgeven.
Geen paniek naar de bank te laten hollen.
Ze kunnen wel nieuw geld verzinnen. En dan krijg je een tientje van Liefdink weer. Dan zeggen we gewoon, nou, hou op met de euro. Als Europa het is, of van Amerika, als ze ophouden met de dollar, dan gaan ze iets nieuws verzinnen. De plollar of zoiets. We hebben elke keer noemen ze wel. Ze hebben de dollar is al 5 keer opnieuw uitgegeven. En ze noemen het elke keer weer de dollar. Maar dan komt er gewoon echt een nieuwe dollar. En er komt ook wel een exchange rate tussen de oude dollar en de nieuwe dollar. Dus dan zou dan kunnen zeggen dat een hoop banken misschien nog dingen die ze in oude dollars hebben staan, daar iets van dollars terug voor krijgen. Maar het is niet zo dat ze dan met die nieuwe. Ja, ze kunnen met die nieuwe dollar kun je die banken wel opnieuw zeg maar herkapitaliseren. Maar dat betekent niet dat die banken onderling niet heel erg bang zijn van welke bank gaat het wel overleven en welke niet. Oftewel, ze gaan enorm alles liquideren en op hun geld zitten. In de hoop de storm te overleven. Dus ik denk niet dat je de bankencrisis voorkomt doordat de overheden toch weer op een of andere manier geld gaan bijprinten. Want als ze geld bij gaan printen, dan hoef je niet per se failliet te gaan. Als je dat toch al gaat doen, dan kan je beter geld bijprinten voordat je failliet gaat.
Nee, de overheden of de banken, de centrale bank geeft ook aan dat spaarders bijvoorbeeld niet bang hoeven te zijn voor hun geld. Omdat de bank altijd zal worden ondersteund door de overheden, door de centrale banken.
Ja.
En dat betekent dat ze toch ook kunnen gaan bijdrukken als er weer een crisis ontstaat. Ja, maar zoals bij Lehman Brothers.
Het is niet mooi, maar het is niet waarom ik er zo door gebiologeerd ben. Is daarom, dat krijg je dus, between a rock and a hard place. Is dus als ze. Dus uiteraard is het zo dat ze willen niet failliet gaan. Dat geeft toch wel rampzalige consequenties. Maar er is geen oplossing. Want de enige oplossing die ze ermee hebben is inderdaad geld bijdrukken. Maar dan vergroot je dus de hoeveelheid schuld. En dat betekent dat de hoeveelheid rente die je per jaar moet inleveren als onderdeel van jouw belastingopbrengsten nog meer toeneemt. En waardoor de schuldencrisis alleen maar groter wordt. Dus je.
Ja, dus uiteindelijk zal toch wel een keertje een land failliet gaan. Ja. Dat is dan natuurlijk in Zuid-Amerika gebeurt dat bijna jaarlijks. En die landen kruipen er toch weer min of meer goed of slecht bovenop.
Ja.
Ik zou ook niet bang daarvoor zijn.
Ja, nogmaals. Je hebt de Argentijnse pesoscrisis uit mijn hoofd. Dus de Argentijnen die hebben het wel eens een keer gedaan. Maar dan is het toch zo dat A, het land zelf heel erg weinig overhoudt. B, er een buitenlandse partij moet zijn die het in leven houdt. Dat is de IMF, die komt dan met dollars aanzetten om het opnieuw leven in te blazen. En C, volgens mij is de Argentijnse aandelenmarkt en obligatiemarkt nog steeds heel erg zwak. In de zin dat er heel weinig mensen zijn die behoefte hebben om in Argentinië te gaan investeren.
Nee, maar dat is ook goed dat investeerders dan niet in dat soort landen gaan zitten. Want dan worden die landen ook negatief versterkt om beter hun best te doen. En anderen om rijk te worden, zodat ze die soort landen tegen gunstige voorwaarden toch kunnen redden.
Ja.
Zoals Buffett, die nu op 100 zoveel miljard zit. Puur omdat hij geen goede investeringsmogelijkheden ziet.
Ja.
In tijden van crisis kan hij dan heel goedkoop allerlei dingen opkopen.
Dus ja.
Het is een goede stimulans om ook weer rijk te worden, kapitalistisch.
Ik weet niet hoeveel zijn obligaties zitten, of dat ze daadwerkelijk.
Ik denk niet veel.
Nee. Dus de. Dat is een Zuid-Amerikaans land, als dat failliet gaat. Maar als Amerika failliet gaat, gegeven dat het zo extreem groot economisch blok is, dat is denk ik iets anders dan als een Zuid-Amerikaans land failliet gaat.
Ja, dat klopt. Ja. Dus ik denk niet dat dat überhaupt, dat dat inderdaad een rampscenario zou zijn. En dat men daarom dat niet zal doen. Dus men gaat gewoon dollars bijdrukken. En ook de afgelopen eeuw zien we dat de dollar veel minder waard is geworden.
Ja.
Terwijl de S&P gewoon door is gestegen. Dus dat is ook wel een interessant gegeven.
Nou, dat is meestal gaat het hand in hand. Hoe minder de dollar waard wordt, hoe meer de S&P omhoog moet stijgen om zeg maar een realistische weerspiegeling te zijn van de Amerikaanse waarde van de bedrijven.
Ja, dus als je naar de S&P kijkt. Ja, die S&P bedrijven zitten natuurlijk vaak ook in andere landen. Zodat ze ook hun valutarisico op die manier hebben afgedekt, bewust of onbewust. Dus die hebben dan niet zoveel last van een dalende dollar.
Dat als je echt een goede had willen hebben, grote stijging. Kijk. Ik ga eens even kijken of we dat op het scherm kunnen toveren. Ik weet het, hoe graag jij van aandelen houdt. En hebben we hier... Hebben
ja,
we
nog... ik heb vanochtend een aandeel gekocht. Ik ben nog zelden zo enthousiast geweest.
Oké.
Ik mag geen adviezen geven, denk ik, via internet.
Ja, hoor.
Dat is waanzinnig.
Tuurlijk mag je adviezen geven. Hier hebben we... Dus het is in één jaar... is het van 8.000 naar 32.000 gegaan.
Aha.
Vier ja. Over de kop. 400% winst, Marius.
Ja, dat komt inderdaad door die... wat is het? Pesos of zo?
Dit is Venezuelaanse dollars. Ah. Dus de dollar is dermate hard gedevalueerd...
Ja.
Dat hij enorm de prijzen van de markt omhoog gejaagd heeft. Dus het feit dat aandelen omhoog gaan... Dat hangt ook heel erg af van. Dus ik kijk of we de S&P in goud kunnen vinden.
Ja.
Dat is ook altijd leuk. S&P gold ratio.
Ja, die wisselt nogal.
Ja. Maar als
heel erg fluctuerend. Ja. Hè? Heel fluctuerend, wel over een langere periode.
Dat is een hele lange periode. Maar dat laat zien dat als jij... Dus ik ga eventjes ervan uit dat het gaat over hoeveel S&P krijg je voor een kilo goud. Of andersom, maar dat maakt uiteindelijk niks uit. Maar als je dus in 1950 dat gekocht had, dan was het, dit zal 1970 zijn, die grote domper... Dan had je dus 20 jaar later, was je weer terug bij af. En sinds de jaren 70 ben je, zeg maar naar nu zou je dan vertienvoudigd zijn in, laten we zeggen 100 jaar. En ook opnieuw geldt, goud is niet per se een heel erg goede eenheid om het uit te rekenen. Maar het laat wel zien, of volgens mij ook als je S&P in olie doet, dat is ook een leuke. Het is altijd heel lastig om te bedenken of je rijker bent geworden, of dat het gewoon... we hebben geen helaas niet... ik heb ook helemaal niet...
Goed spellen, ja.
S&P oil versus de S&P... Nee, dat is allebei tegelijkertijd. Nee, die heb je helaas niet zo mooi als dat bij het goud.
Nou, moet ik dat lezen, dat goud? Is dat goud dan ook niet in waarde gestegen?
Het stijgt in het kan om twee dingen stijgen. Dus als de S&P gelijk blijft, maar het goud daalt, dan gaat deze grafiek omhoog. En als de S&P gelijk blijft, maar het goud stijgt, dan gaat deze grafiek naar beneden. En als de S&P stijgt en het goud stijgt ook, maar de S&P stijgt harder, dan gaat dit omhoog.
Maar er is niet veel veranderd.
Nou ja, dat hangt af waar je begint, hè? Maar als je helemaal begint bij 1.
Nu zitten we er bij 2. Ja,
nu zitten we bij 2, dus dan heb je in 100 jaar heb je geld verdubbeld.
Ja, het is bekend van goud dat nauwelijks ook effect heeft over al de eeuwen heen. Dat is een slechte belegging.
het punt is een beetje, hoe bewijs je dat, als mensen zeggen, ja maar Joost, als je kijkt naar de ontwikkeling van de S&P in dollars, ik zal eens kijken of we die kunnen vinden, S&P lost sinds 1900, kijk, daar hebben we S&P sinds 1900. Dat is natuurlijk eentje die jou blij maakt, Marius. He?
Ja, zeker omdat ik het ook nog veel beter doe dan die S&P.
Ja, maar dat is...
Nu op 25% punt hoger dan de S&P de afgelopen anderhalf jaar. Goed, dat is ook kort. Aandelen zijn verreweg de beste investeringen over de lange termijn. Zeker.
Nou ja, ho. En hier gaan we het over hebben. Want wat is nou echt uiteindelijk rijkdom? Dit is in diezelfde dollars waarvan jij net zei dat het er zoveel minder waard geworden was. En dus als je aan de ene kant zegt, luister eens, die dollar wordt veel minder waard. Dan kan je dit niet zien als alleen maar waardetoevermeerdering. En dan moet je dus iets anders vinden. En als je dan kijkt naar goud, dan zie je hetzelfde grafiekje. Dat ziet er gewoon heel anders uit, hè?
Maar is de stijging van de S&P is die even groot als de waardedaling van de dollar?
Even kijken, ze zijn met $100 begonnen in de S&P 500. En ze zijn nu op, nu is dat diezelfde $100 is 10 miljoen waard. Ja. Dus dat is een factor, hoeveel? Is dat 10.000 keer? Als ik heel snel reken.
10 miljoen gedeeld door 100.
Ja.
Dus 10 miljoen, 1 miljoen.
Dus dat is een miljoen keer over de kop gegaan.
Ja.
Maar ja, als je het in goud uitdrukt, dan zeg je, hij is 2 keer over de kop gegaan. Dus, ja. Het is wel echt een verschil. Ja, hebben we het over iets wat een miljoen keer over de kop gegaan is, of wat over wat 2 keer over de kop gegaan is?
Ja, dat scheelt.
Ja, dat maakt enorm uit. En jij wilde nog weten de dollar. Even kijken of ik die kan vinden, want dat is extra extreem. Ik moet hem andersom zien te vinden. Hij heeft 96% van zijn waarde verloren.
Ja, dat is veel.
Even kijken, dit zijn de grafiekjes die meestal die mij bekender voorkomen.
En dat is nog de vraag wat de euro of de gulden gedaan heeft.
Ja.
Want dus ik heb met name ook vorig jaar veel verdiend aan de daling van de euro. Dus ja, dat is ook weer een factor, omdat wij natuurlijk hier in euro's leven.
Ja, nee, zeker. Het is, hier heb je, nou ja, deze is wel leuk om te zien, de buying power of $1 in 120 jaar. Ja. Die is hard afgenomen. Maar als je deze vergelijkt, ze zijn niet precies hetzelfde, maar je kan je toch niet helemaal onder indruk onttrekken dat dit grafiekje enigszins beïnvloed wordt door dit grafiekje.
Ja.
Ik heb het vermoeden dat de correlatie tussen die twee grafiekjes, niet heel hoog hoor, maar wel relatief hoog vergeleken wat je meestal voor correlaties vindt.
Ja. Ja, vandaar is het toch verstandig om een beetje aan stockpicking te doen, vind ik.
Ja.
Maar dat heeft niet iedereen de tijd en de kennis voor. Dan moet je echt accountant bijna worden.
Ja, het is jammer dat de euro is zo weinig. Hoe zeg je dat?
Ja,
mensen zijn zo weinig onder de indruk van de euro.
Ja.
Ja. Is het in goud? Ja, dit is goud. Maar dat is wel iets wat ik interessant vind. Daar haal ik hem toch nog eventjes erbij. Mm-hmm. 20 jaar goud, zilver. Maar is het nou in dollars of is het nou in... Nee, ik ben bang dat dit gewoon in dollars is. Nee, ik kan het helaas niet tevoorschijn toveren. Ik moet wel deze weg toveren. Ik kan dit helemaal weg toveren. Want mijn punt is namelijk wel, ik heb natuurlijk goud, dus ik hou altijd de goudprijs in de gaten. Overigens niet als investering, maar als verzekering. Het is namelijk de enige verzekering tegen het instorten van het financieel westerse systeem. Als je kijkt naar de goudprijs, dan zie je dat die in dollars heel erg fluctueert, maar in euro's veel en veel stabieler is. Wat mij suggereert dat de markt eigenlijk veel meer zeg maar de euro als basismunt ziet dan, dan de dollar.
Ja, dat zou ik kunnen concluderen, ja.
Ja. Maar je bent in ieder geval met mij eens dat als de euro minder of als goudprijs minder fluctueert in euro's, dat het dan suggereert dat het...
Dat een stabielere munt wordt gevonden.
Ja.
Ja. Over hoe lange periode is dat?
Ja, dat is nu maar 20 jaar, want de euro bestaat nog maar heel kort. Dus dat, ja. En we weten niet wat voor ellende de euro nog met zich mee gaat brengen. We zijn toch wel weer weg van de 1-op-1 weg. Dus euro is wel $1,08 weer waard. Dat is toch ook weer mooi.
Hoe we ook over lange termijn kijken.
Ja.
Dat was vandaag in Economist, dat heb je ook nog geliked, heb ik doorgepost een stukje over Karl Marx. Die zich zo zat te fulmineren tegen het kapitalisme en tegen de ongelijkheid. Maar al met al heeft natuurlijk het kapitalisme, waar dan ook in feite, heeft dat enorme welvaartsgroei gebracht. En ondanks al die devaluaties en crisis... Ja, dat is natuurlijk ook wat Karl Marx steeds zat te zeggen. Van ja, die crisis of die fluctuaties, dat is zo rampzalig aan het kapitalisme. Ja, als je al met al toch ontzettend veel beter doet en materieel en qua welzijn veel beter doet, dan is het helemaal niet zo erg als er cycli zijn.
Nee, ik heb wel iets van Marx gehad natuurlijk als filosoof, maar ja, ik ben een analytische filosoof, geen continentale. Dus over het algemeen vind ik al die continentale hele betekenisvolle teksten verkeerd uitspreken. Ik had het denken, dat klopt voor gemeten. Maar als ik Marx goed begrepen heb, want ik heb ook een communistische en dan een anarchistische achtergrond, dan is het zo dat Marx vooral zei dat op een gegeven moment, als de hele markt kapitalistisch geworden is, als zeg maar, de hele planeet één groot kapitalistisch systeem is, dat het dan zichzelf om zeep helpt. En dat idee lijkt mij iets wat nog niet het geval is geweest, in de zin dat kapitalisten nog steeds nieuwe markten kunnen ontdekken, zowel over de planeet, maar ook in de vorm van nieuwe producten. En dat financiële technologie, een van de grote uitvindingen van de 20e eeuw is geweest, dat we gewoon allerlei financiële producten konden verzinnen, dat heeft in ieder geval een enorme economische voorspoed gebracht. Dat is zonder klaar. Ja. Als je kijkt naar de economische vooruitgang in de 19e eeuw, dan werd die continu gehinderd doordat er continu geen kapitaal beschikbaar was. Terwijl in de 20e eeuw hebben we financiële producten verzonnen. Het idee dat je net zoals een fiets en een auto en een boot ook gewoon een of ander product kan in elkaar sleutelen, maar dan een financieel product. En dat heeft ons vooralsnog geen windeieren gelegd. Opnieuw geldt dat we natuurlijk niet weten hoe het afloopt. Als blijkt dat de uitvinding van de stoommachine ertoe leidt dat er een grote klimaatramp komt, waardoor we nog maar met 1 miljard mensen op deze planeet kunnen leven, dan gaan we allemaal de stoommachine vervloeken. En dan, ondanks het feit dat die dan 2 of 3 eeuwen lang welzijn of welvaart gebracht heeft, het feit dat er daarna 2000 jaar middeleeuwen kwam, zal dan toch de stoommachine in een soort slecht daglicht zetten. Dus het is altijd lastig om.
De arbeiders die hebben zich wel verenigd in vakbonden.
Ja.
À la Marx. En alleen die hebben het kapitalisme niet echt om zeep geholpen, maar die hebben hoge lonen geëist. Ja. Die wilden ook materieel beter worden. Dat wat Marx natuurlijk ook allemaal prima vond op zich. En daardoor konden ook weer de uitgaven omhoog van die mensen en weer spullen gekocht worden die door kapitalisten werden geproduceerd.
Ja.
Dus al met al hebben we in Europa een soort hybride vorm met het socialisme. En dat draait allemaal redelijk goed. Dus we krijgen, iedere generatie krijgt gewoon weer stukken beter. Hoewel nu de jongeren natuurlijk met huizen en zo het moeilijk hebben.
Dat was tot en met mijn ouders, zou ik zeggen, zeer waarschijnlijk. Of ik echt daadwerkelijk beter vanaf ben dan mijn ouders. De gemak waarmee mijn vader de ene en de andere baan kreeg en elke keer gewoon gezegd van, je bent goed in veiligheid. Nou, hebben we wel een mooie functie voor jou. Oh, je weet veel van risico's. Nou, we maken je bankdirecteur. Dat is nu op het ogenblik wel weer. Ja, ik ben niet heel erg op de arbeidsmarkt, dus het lijkt wel dat de arbeidsmarkt nu weer dermate tekorten heeft dat je weer je vaardigheden te gelde kan maken. Desalniettemin lijkt het er wel op het gegeven dat jongeren op het ogenblik geen huizen kunnen krijgen en een klimaatramp voor hun deur staat en de schuldencrisis op hun dak krijgen, lijkt het er toch op dat er nu wel weer een generatie gaat komen die niet per se beter af is. Voor de duidelijkheid, dat kan ook weer omslaan, want je zei het al, de AI. AI, dat is echt wel echt een enorme stap voorwaarts in de manier waarop we computers gebruiken. En dat zie je ook terug in investeringen. Vorig jaar 10 miljard, dit jaar tot nu toe al 110 miljard. Dus dat is al 10 keer meer wordt er nu geïnvesteerd in AI dan vorig jaar. Ik ben er zelf mee aan het spelen en het is ook echt iets wat waar gewoon heel veel, nog heel veel groei in gaat zitten. Ook heel veel productiviteit verbeteringen.
Ja.
In de zin dat er heel veel mensen ontslagen gaan worden, omdat hun baan beter gedaan kan worden door een computer.
En nu zijn die banen liggen toch inderdaad voor het oprapen. En juist in tijden van schulden durfde men niet te bezuinigen, omdat men bang was voor hoge werkloosheid.
Ja.
Dat is nu niet het geval, dus je zou eigenlijk nu dan juist moeten gaan bezuinigen. Dan roepen vaak mensen, ga dan aan de ambtenarenkant bezuinigen, maar dat is maar 2% in Amerika wordt geld dus uitgegeven aan de federale overheid. Ja. Maar door ook inderdaad dat AI, daar zullen gewoon toch wel ontzettende efficiëntieverbetering kunnen worden gerealiseerd. Ja, en dan kun je weer hoger in de keten komen.
Een beetje mazzel is het zo dat de AI ook, met name stamceltechnologie en gentherapie gaat versnellen. Want zodra dat gaat komen, dan gaat er ook weer een enorme economische house komen. En mijn voorspelling is dat het gaat door middel van, hoe zeg je dat, de beauty-industrie. Dus als er op een gegeven moment een stamceltechnologie komt die je huid echt weer jong maakt, dan gaan alle vrouwen wereldwijd gaan dat kopen, ongeacht hoe duur het is. Die gaan al hun geld wat ze hebben bij elkaar, alles liquideren om alleen maar dat spul te kopen. Daarna moeten jij en ik ook eraan geloven, Marius, omdat alle vrouwen gewoon de mannen dwingen en zeggen, het is leuk, maar ja, nu heb ik een jong, heb ik een huid alsof ik 22 ben, maar dan loop ik naar zo'n oude kerel. Dus je gaat ook maar aan het spul. En dan wordt het heel makkelijk om te zeggen, nou, als je dat toch al voor je huid doet, kan je net zo goed voor je hart, je longen, je nieren, alle organen doen. En dan, dan gaan mensen en een stuk langer leven, dan krijgen we veel meer burgers en dan krijg je ook meer groei mee, want dan krijg je automatisch meer bruto nationaal product mee. Bovendien, dat gaat zoveel geld in om, dat enorm economische house gaat opleveren. Dan hebben we nog ruimtevaart. Als zodra we asteroïdes kunnen minen, dan gaat goud dan bijvoorbeeld heel erg weinig waard worden. Omdat we dan gewoon een asteroïde vinden die gewoon zo groot is als de totale hoeveelheid goud die ooit gedolven is in de mensheid. Die sleep je naar de aarde toe en dan heb je oneindig hoeveelheid goud.
Je bent overtuigd dat er goud in het heelal zit?
Nou, dat hebben ze al redelijk. Hoe zeg je dat?
Al aantonen.
Dus of het heel erg te mijnen valt, dat is vraag 2. Maar er zijn allerhande, dus alle zeldzame aardmetalen, die komen in grote hoeveelheden voor in de asteroïdes. Er zit enorm veel. Er is ook een reden waarom Elon Musk de ruimte in wil.
Ja,
hij wil ook weg omdat hij niet de klimaatramp hier op aarde mee wil maken. En dat hij gewoon lekker of in zijn maanbunker of in zijn eigen ruimteschip rondvaart. Maar hij wil ook graag alle rijkdommen die er in ons sterren of in ons zonnestelsel zitten in handen nemen en gebruiken om zichzelf te verrijken.
Wel toch een genie, hè, die kerel. Hij heeft toch wel geweldige ideeën.
Ja.
Of ze nou allemaal te realiseren zijn, dat weet je niet. Maar... En ook Musk en Buffett zijn weer een beetje meer on speaking terms.
Kijk.
Die waren elkaar altijd in de haar aan het vallen.
Ja.
Maar goed, dus die zijn allemaal weer complimenteus naar elkaar. Dus dat is ook weer opgelost.
Dus er is kansen voor groei. Maar bezuinigen, zeker als ze een heel groot, enorm gaan bezuinigen in Amerika met honderden miljarden per jaar, dan kan het. Overigens, weet je wat de laatste president is die een budget overschot had in Amerika?
Nee.
Bill Clinton!
Oh.
Ja, Bill Clinton had het helemaal voor elkaar. Die had het gewoon, dat er geen overheidstekort was, dat er gewoon inkomen was. En toen heeft hij, na 2 keer mocht hij weer niet meer. En toen is George Bush aan de macht gekomen. En George Bush is als een gek allemaal belastingen gaan afschaffen voor rijke mensen. En enorm de uitgaven verhoogd. En op die manier ervoor gezorgd dat het, enorm weer een staatsschuld kwam.
De grootste post op de begroting nu is 19% uitkeringen. Mm-hmm. Ik kan me ook herinneren nog van Clinton dat hij een soort strippenkaart had. Dat de mensen alleen maar een aantal keren in hun leven een uitkering mochten aanvragen via een soort strippenkaart. Dus ik denk dat hij ook met die uitkeringen wel flink heeft aangepakt.
Ja.
En ik denk dat sowieso heel veel regels. Nou, in Amsterdam hier in de buurt zien we dat juist die begroting heel erg gericht is op zeg maar toch linkse hobby's, wat ik dan linkse hobby's noem.
Ja.
Heel veel cultuur. En mensen dus geld geven om zich te ontwikkelen. Maar bijvoorbeeld metrolijnen, dat ligt allemaal best wel stil.
Ja.
Men speculeert dat de overheid, de centrale overheid, hier dat wel allemaal gaat betalen. Dus,
een mooie metro aangelegd naar Uithoorn, want dan zijn we nog mee bezig. Dat is mijn kant op, dus dat is een goede zaak.
Ja, is hij al bijna klaar?
Nee, helemaal gelang niet. Oh. Maar we gaan gewoon, we blijven er rustig op wachten. Maar belastingen verhogen, hè. We proberen die schuldencrisis op te lossen. Dus bezuinigen is stap 1. Kunnen we ook, kijk, de belastingdruk in Amerika is tussen de 10% en 35%. In Nederland is het 38,5%. De rijken betalen ongeveer 10% belastingdruk in Amerika. De armen 35%. Als we die rijken ook naar de 35% krijgen, dan levert dat meteen waarschijnlijk enorm veel extra geld op.
Ja, maar dan zullen ze minder snel geld aan goede doelen geven. Zoals Buffett, ik noem hem iedere keer maar weer. Zit dan in die Bill Gates Foundation. Mm-hmm. En die kijken hoe kunnen we nou met zo min mogelijk geld zoveel mogelijk levens redden.
Ja.
Dus de efficiëntie van de hulp. En ja, dat is dan meer wereldwijd dat allerlei ziektes worden opgelost. Ja, en dat is dan hun ontwikkelingshulp door het eigenlijk via de private sector te laten lopen.
Ja.
Maar hij zegt zelf ook van ja, ik mag best wel meer belasting betalen, vind ik, dan mijn secretaresse, percentueel. Maar het blijft percentueel, hè? Dus in absolute zin betalen ze best veel belasting, die rijken. En ze kunnen natuurlijk bedrijven dan uitbreiden waarbij weer mensen aan het werk komen.
Ja.
Dus dat is het tripling down effect. Van hoe minder je belasting hoog heft, hoe meer het weer doorcijpelt naar de rest van de samenleving.
Oké, en heb je daar ooit wetenschappelijk bewijs voor gezien dat dat zo werkt? Want volgens mij hebben we trickle down economics, heb ik nog nooit iets van gezien dat het werkt. Aangezien rijke mensen ook heel goed zijn in rijk worden door gewoon heel weinig uit te geven.
Ja, ik heb het nooit gezien, maar ik heb ook nooit cijfers gezien dat het niet werkt.
Oké, dan laat ik je dan een paar suggesties geven. Amerika.
Dus, In Engeland heeft het ook niet gewerkt. Hè. Na een paar weken is die weer opgestapt, die premier.
In Engeland, ja. Nee, maar in Engeland proberen ze het wel echt heel erg geprobeerd. Maar het interessante eraan is dat rechts heel vaak natuurlijk roept, wij zijn degene die financieel, wij letten op de staatskas en zo. Maar feitelijk gezien veel meer uitgeeft dan links. Omdat links meestal pas aan de macht komt als rechts faalt. Hè. Dus rechts heeft enorm groot voordeel dat mensen van nature meer rechtser zijn dan linkser zijn. Dat het brein gewoon redelijk conservatief is. Dat rechts gaat voor korte termijn positieve consequenties. In plaats van lange termijn positieve consequenties. Dus rechts heeft aan alle kanten de wind mee. En ook natuurlijk de hele religie. In Nederland neemt dat steeds meer af. Maar dat is ook nog steeds een grote factor in bij politiek. En die zorgt ook voor dat mensen rechtser stemmen. De rechts wint in principe het automatisch. Tenzij ze het gewoon enorm verkloten. En ja, dat doen ze dan toch weer met enige regelmaat. Want we hebben toch ook met enige regelmaat linkse regeringen. En die moeten dan meestal de financiële puinzooi die rechts gemaakt heeft opruimen. Waardoor feitelijk de linkse partijen eigenlijk veel meer gezonde staatskasbeheer doen dan rechtse partijen.
Ja, dus dat aan te bevelen om links te stemmen, Joost?
Ik heb geen idee. Ik stem sowieso niet, want ik vind het een poppenkastverhaal. Dus, mijn moeder,
maar als die het altijd beter doen eigenlijk, dan zou je dat wel moeten doen.
Maar ze doen het misschien alleen maar beter op het moment dat de rechts het verkloot heeft. Hè? Dat als je links de kans geeft om te verkloten, dat ze het misschien ook verkloten. Maar dat zie je nu ook in Amerika, hè? Nu er weer een linkse president is. Is het zo dat de rechtsen opeens zeggen, nu moeten we bezuinigen. Maar je hebt natuurlijk daarvoor heb je Trump gehad. En met Trump hebben ze natuurlijk de belastingen extreem verlaagd. En het geld over aan alle kanten uitgegeven. En dus je ziet dat zodra rechts, althans in Amerika, hè, de Republikeinen weer aan de macht komen. Dat ze en masse geld uitgeven en belastingen verlagen. En niks zich druk maken over de staatsschuld. Maar zodra links aan de macht is, dan is dat opeens een groot probleem. En dan wordt alles in war.
Ja, nee, dat klopt. Ja. Wim Kok, die werd ook toen de tijd bij het kabinet Lubbers als minister van Financiën aangesteld. Heel slim.
Ja.
Lubbers, dat hij als linkse voorman extra op de centjes ging letten.
Dat was ook wel slim vanuit de PvdA gedaan. Want ik denk nog steeds, juist omdat rechts zo'n enorm voordeel heeft bij die verkiezingen, moet je als linkse partij zo rechts mogelijk overkomen. Dus altijd een man, liefst een oude wijze man. En je moet je naam moet je inderdaad ook niet, Partij van de Arbeid, kan ze beter hadden noemen, Partij van het Kapitalisme. En groen links had groen rechts moeten heten. En de Socialistische Partij die had gewoon de Kapitalistische Partij moeten heten. Of de Chinese Kapitalistische Partij, die zijn toch erg Maoïstisch ingesteld. Zodat iedereen dan dacht, ze zijn misschien toch rechts. Zouden we altijd eisen dat als je in de Kamer komt als linkse partij, dat je rechts gaat zitten in de Kamer. dat je zegt, we willen rechts van de PVV zitten. Dat, een gekke idee dat je in de Kamer zeg maar ziet hoe, van hoe, dat aan de ene kant aan de rechterkant extreem rechts ook extreem rechts zit in de Kamer. En dat extreem links ook extreem links in de Kamer zit.
Ja, ik ga toch even wat vertellen over dat bedrijf waar ik...
Kijk.
Ik wil dat toch wel... Ik heb, je weet, ik beleg best wel in sin-stocks, hè, in verslavende middelen. Nu blijkt dat bijvoorbeeld bij alcoholverslaving dat toch redelijk beperkte probleemgevallen zijn.
Ja.
Ja, en, maar ik heb ook altijd wel in gokken verdiept, in de gokindustrie.
Ja.
En ja, daar heb ik eigenlijk nooit een goed winstgevende casino bijvoorbeeld ontdekt. Dus ik heb nooit in... alleen, je ziet nu dat Unibet en zo zag ik op tv, hè?
Ja.
En toen ben ik toch eens gaan kijken van dat online gokken. En daar is een bedrijf wat software maakt voor al die casino's en zo, die steeds meer online gaan.
Mm-hmm.
En dat bedrijf, ja, ik zal de naam toch maar niet noemen, maar dat kunnen mensen eventueel opzoeken.
Volgens mij
is in de afgelopen 5 jaar 10 keer over de kop gegaan, niet qua faillissement, maar qua beurskoers. En die is nog steeds ontzettend aan het groeien, want ja, ook met dat chat of met dat AI, ze kunnen zulke realistische casino en andere gokdingen maken online, dat heel laagdrempelig is voor mensen.
Ja, nee, voor de voetbalgokken, wat de grootste gedeelte van het gokken is, daar zorgen zij ook voor dat ze alle quotes regelen. En dat je dus live kan meegokken en dat er dus bij alle voetbalwedstrijden, de meest absurde, echt de 5e divisie uit Korea en zo, daar zit er iemand bij die bijhoudt hoe het gaat. En die dus ook, zeg maar, die quotes live mee laat lopen. En dat zodra het moment dat er bijna gescoord gaat worden, dan gaat het scherm gaat blank, want dan kan je niet meer inzetten. En dan op die manier is het een enorme industrie. En is het inderdaad één club die dat voor al die andere casino's regelt.
Ja.
En dat is een hele mooie club.
En in Amerika is het al in bijna alle staten toegestaan nu om op sport te gokken.
Ja.
Dus het wordt, misschien ook door de teruglopende religie, ik weet het niet precies waar het komt, ook door technologische mogelijkheden natuurlijk. En het heeft helemaal niks met het onderwerp van vandaag te maken, hoewel schuldencrisis bij het individu dan ontstaan dan wel schuldencrisis in mogelijke wijze. Maar dan nog heb je 3% van de mensen zijn probleemgokkers. Mm-hmm. En overheden die staan er toe, omdat ze zo ontzettend veel belasting daarvan krijgen.
Ja.
Dan zou je als gokbedrijf al kunnen zeggen, ja, jullie krijgen zoveel geld via de belastingen binnen, ga dan ook die probleemgokkers helpen om uit hun problemen te komen.
Ja, maar ik denk dat het... ik was even aan het kijken hoeveel het was, maar er gaat jaarlijks zo'n 80 miljard om in betting.
In de wereld?
In de wereld, ja.
Dat is nog niet zoveel, hè?
Vind je wel? Nee, maar volgens mij is dat van die 80 miljard is iets van 70 miljard is voetbal of zo.
Ja, en dat bedrijf dat maakt gewoon ieder jaar weer 100 nieuwe spellen. Maar je kunt bijvoorbeeld dan ook roulette tafels maken, waarbij je vlak nadat de inzet is gedaan, dat dan bepaalde cijfers gewoon 500 keer worden uitbetaald.
Ja.
In plaats van 35. En anderen krijgen dan minder uitbetaald. Maar dat zijn allemaal spelvormen die in het fysieke casino helemaal niet zo...
Ja, nou voor de duidelijkheid, ik heb in mijn automatiseringstijd hebben wij voor een casino uit Monaco online spellen gebouwd.
Oh.
En, dus ik weet alles van. En het is, wij moesten expres allerlei valse regels erin stoppen. Maar niet om de spelers te benadelen, maar om de spelers te bevoordelen. Wij hebben namelijk, ze zeiden meteen toen ze bij ons... We hadden het perfect volgens het kaartspelletje, ze hadden allemaal goed nagebouwd. En toen zeiden ze meteen, ja, dat is niet goed, want er zijn te weinig kleine prijzen. Je moet ze zo snel mogelijk kleine prijzen geven, want dan krijg je ze verslaafd mee. Dus wij hebben het hele systeem om moeten gooien om ze verslaafd te krijgen. Maar dat is de schuldencrisis oplossen door extra omzet te genereren. Hoewel ik denk dat de gokwereld niet, dat is enorm groot, maar niet zo groot dat het echt zoden aan de dijk zet. Maar er zijn allerlei andere dingen, zoals bijvoorbeeld AI, dat het wel doet. We hebben bezuinigen, we hebben ambtenaren ontslaan, maar dat levert ook niks op. We hebben belastingen verhogen. Dat levert waarschijnlijk wel wat op, maar dan zorg je niet mee dat het probleem opgelost wordt, maar dan zorg je alleen maar mee dat het probleem uitgesteld wordt. Dat is ons grootste probleem met belastingen verhogen. Heb je nog andere trucs?
Ja, ik zit even naar die lijstje te kijken wat ik net heb opgesteld. Dus het begin met uitkeringen is 19% van de begroting. Dan gezondheidszorg. Ja, gezondheidszorg is dan een combinatie van gezondheidszorg en Medicare. Inkomenszekerheid, daar staat ook weer 14% voor.
Ja.
Daarmee bedoelen, kun jij daar iets bij wijs uit worden?
Ik denk dat de AOW is.
Oh ja, ja, dat is de AOW, ja, ja. En dan Defensie, 12%.
Ja.
En onderwijs wordt ook wel veel door de overheid. Ik denk ook doordat AI ook veel meer online onderwijs mogelijk is, waardoor de overheid daar misschien ook een beetje kan terugtreden. Skinner die had The Technology of Teaching geschreven in 1968.
Mm-hmm.
Waarbij die al meteen zei dat je met computers veel effectiever gedrag kunt veranderen en mensen kunt laten leren dan via het onderwijs. Dus daar zie ik ook nog wel mogelijkheden. Nou, ja. De rentebetalingen 8%, die kunnen natuurlijk ook omlaag als hoge belastingen of lagere.
Ja, maar dat is waarschijnlijk van vorig jaar, want op het ogenblik staat de rentebetalingen op 30%.
Ja, is het dan in één jaar van 8 naar 30? Dat lijkt me ook.
Ja, dat is namelijk in één jaar is het van negatieve rentes naar de positieve rentes.
Ja.
En dat tikt toch wel heel erg stug bij.
En dan heb je nog veteranen, 4%. Nou, die kun je natuurlijk niet aanpakken. Zou je ook niet moeten willen, denk ik.
Ja, de Republikeinen pakken ze aan.
Ja?
Ja, de Republikeinen hebben een plan bedacht dat hoe Amerika niet failliet te laten gaan, maar dan toch niet de rekeningen hoeven te betalen. En dat plan is namelijk dat ze bepaalde schuldeisers gaan prioriteit gaan geven. En ze gaan dus het aflossen van obligaties en zo, die gaan ze allemaal prioriteit geven. In de hoop dat dan de rating agencies ze niet failliet verklaren. Maar dan gaan ze dus wel alle andere uitgaven die de Amerikaanse overheid probeert te doen, die worden dan wel verboden. Waaronder de uitgaven aan de veteranen. En dus ja, daar maken de democraten weer graag gebruik van. Want die zeggen nu, oké, okay, dit is een wet die de China, we gaan geld aan China, we gaan het geld van onze veteranen aan China geven, wet noemen ze het. Dat is feitelijk wat gaat gebeuren als die wet doorheen komt. Daar komt die wet er niet doorheen, maar dat zou het wel zijn. Ja. Het andere alternatief is gewoon echt inderdaad failliet gaan. We hebben al iets over gehad, over dat probleem. Zie je dat gebeuren? Hè? Dus er wordt nu gezegd van nou volgende week dan is er wel een deal. Ik heb mij daar betwijfels over. Want ik heb ook, moet eerlijk bekennen, poets gekocht om te gaan profiteren van die twijfel. Dus als ik fout heb, dan verlies ik geld, maar dat is relatief weinig. Maar als het goed zit, dan verdien ik relatief veel. Waarom? Omdat ik denk dat de Republikeinen, omdat ze ook onderling verdeeld zijn, niet in staat zijn om ergens mee akkoord te gaan, tenzij de beurs instort. En dat pas als de beurs een behoorlijke klap maakt, dat ze dan kunnen zeggen van ja, nou, nu moeten we wel een deal maken, want anders wordt het te link. En dat alle mooie woorden dat ze de komende weken eruit komen, dat valse woorden zijn. En dat we gaan zien dat ze er niet uitkomen.
Het kan ook zijn dat mensen juist naar de beurs gaan als veilige haven. Ik zou niet weten waarom ik uit Coca-Cola zou moeten stappen als de overheid failliet gaat, tenzij ze de overheid dan weer belastingen gaat verhogen bij de bedrijven. Dat kan natuurlijk, is een reëel gevaar.
Nou ja, ik weet het niet voor Coca-Cola. Dus wellicht bij Coca-Cola is dat je zegt van oké, dat geen probleem. Maar de Amerikaanse minister van Financiën bij de vorige financiële crisis in 2008 kreeg een telefoontje van welk bedrijf toen de huizencrisis was met die subprime hypotheken. En welk bedrijf kreeg daar binnen 48 uur problemen mee?
Nou, Freddie Mac en Freddie Mac.
Nee, geen banken, niemand die. Het had niets. Dat was General Electric.
Dus ja, die hadden een grote leningspoot.
Nou, ze hebben ook het feit dat ze gewoon hun eigen bedrijfsfinanciering op eenzelfde manier doen als banken. Namelijk dat ze overdag heel veel geld allemaal uitgeven. En dan aan het eind van de dag heel snel kijken of ze weer geld kunnen inzamelen. Of van die 24-uur leningen af te sluiten. Om hun positie weer naar de banken toe goed genoeg dicht te hebben getimmerd. Maar dat geld droogt op. Ja, dus het probleem met als er zo'n liquiditeitscrisis is, is dat banken elkaar niet meer vertrouwen. En de rente op die 24-uursleningen enorm omhoog schieten. CQ's gewoon helemaal verdwijnen. Dat er gewoon geen liquiditeit meer is.
En, is dat de reden ook dat General Electric zo gekelderd is in de loop van de afgelopen tijd? Afgelopen jaar.
Ik weet niet of het daarmee is. Maar in ieder geval is dat wel de reden waarom ze gekelderd zijn in 2008.
Ja. Dat ze daar bovenop zijn gekomen, echt.
Ja. Dus de mate waarin die tegenwoordig die financiële wereld met elkaar vervlecht is, is echt heel erg hoog. Omdat ze, het voordeel van die financiële producten is dat je gewoon veel meer kan. Hè. Dat hebben we net gezien, een enorme economische boost gegeven heeft in de 20e eeuw. Het nadeel is dat zodra die producten uit elkaar vallen, dat je ook echt een probleem hebt. En dat het probleem verder gaat dan alleen de bankenwereld. Ja. Ik weet nogmaals, kijk, bijvoorbeeld Apple heeft ook een enorme hoeveelheid geld, cash. Buffett heeft enorm veel geld. Er zijn ook bedrijven die gewoon weinig behoefte hebben aan allerlei ingewikkelde financiële producten. Maar er zijn wel heel veel bedrijven die het wel hebben. En, dat zijn allerlei huistuin- en keukenbedrijven, die dan wel allemaal hard geraakt gaan worden.
Ja, dat zegt Buffett dan maar weer. Ik geef maar weer de citaat van, als het app is, zie je wie er naakt gezwommen heeft.
Ja.
En dan, die zijn de klos. En degene die gespaard hebben, die kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen of dingen overnemen voor hun prikkie.
Ja.
Dus die vinden het prima als de beurs keldert.
Nee, als alles goed gaat, dan is er deze zomer weer de gelegenheid om dat te doen. We hebben het nog niet over Europa gehad, we hebben nog 5 minuten. In Europa is het probleem minder groot als je het op Europees niveau kijkt. Met name als je naar de EU kijkt, niet naar de eurozone, maar naar de EU. Omdat wij gered worden door Oost-Europa. Ja, het zal alle rechtse Nederlanders tegenvallen dat de Roemenen, de Bulgaren en de Polen ons uit de Pinaire halen. Maar ze hebben gewoon zo weinig schulden kunnen opbouwen, omdat niemand, omdat ze nou relatief kort bevrijd zijn van het Sovjet-systeem en niemand ze kredietwaardig vindt, waardoor ze geen schulden hebben. Maar dat betekent wel dat als je naar de hele EU kijkt, dat de hele EU als eenheid een heel erg laag schuld heeft per hoofd van de bevolking.
Oh, ja.
Dus,
zo kun je de toekomst ook niet voorspellen goed, hè. En moet je ook een beetje dingen los kunnen laten.
Ja, zoals Jokie weer zei, erg moeilijk de toekomst te voorspellen, zeker vooraf.
Ja, voorspellen is moeilijk, zeker wanneer het de toekomst betreft.
Precies, ja. Dat achteraf voorspellen is ietsje makkelijker, maar zelf dan gaat het nog bij economen vaak fout, want ze hebben vaak...
Ja, en in die zin zijn het ook een beetje gokkers. Ik vind het ontzettend interessante gebied, hè? Gewoon dat gokken, hoe mensen ook denken, hoe gokkers denken en al het bijgeloof wat er ontstaat.
Ja.
En hoe ze al die cijfers op een rijtje zetten van die gevallen zijn bij de roulette tafel. Maar dan zie je dus achteraf allerlei patronen. En dat hebben economen natuurlijk ook. Die zien ook allerlei patronen die dan weer net doorbroken worden volgende week.
Ja, nee, het is altijd tegen de tijd dat jij het patroon gepubliceerd hebt, dan verandert het. Maar we hebben in Europa wel twee problemen, Italië en Frankrijk. Italië, als dat omvalt, kunnen we dat nog aftikken. Althans, de Duitsers, die zijn er verantwoordelijk voor, die moeten het allemaal betalen uiteindelijk. Maar Frankrijk, als het alleen Frankrijk is, dan is het ook te groot. Maar als het Italië en Frankrijk is, dat is gewoon te veel voor Europa. Dus dan zijn we alsnog de pineut. Hebben we daar ook een beetje voor?
Ja, dat klopt. Ze hebben natuurlijk ook zelf hun schulden, die worden vaak kunnen worden opge... de Italianen zelf, die investeren geloof ik ook veel in hun eigen obligaties.
Maar dat is het mooie van de ECB. De ECB heeft wel verzonnen dat we zeg maar staatsschulden konden opkopen via een trucje, ondanks dat het eigenlijk niet mocht van het verdrag van Maastricht. Maar dat mochten dan alleen de lokale ECB-kantoren doen. Dus alle Italiaanse staatsschuld is opgekocht door ECB Italië. En alle Franse staatsschuld door ECB Frankrijk. En daarom wilde de Duitse ECB, die had zoiets van, waarom zouden wij staatsschuld opkopen? Dat is helemaal niet nodig. Maar die is van uiteindelijk de ECB centrale hoofd heeft toen gezegd, gaan jullie ook maar opkopen, want dan staat het zo slecht voor al die andere landen als jullie niks doen. Maar dat betekent dat het was voorheen met 2008, maar vooral met de Griekse crisis, dat kwam iets later. Dat toen was echt nog een enorme verwevenheid. Dat als Griekenland zou vallen, zou een hele hoop andere Europese banken problemen krijgen. Maar op het ogenblik, zoals Italië omvalt, krijgen we nog steeds heel veel problemen, hè, voor de duidelijkheid. Maar de grootste problemen hebben de Italianen zelf. En hetzelfde geldt voor de Fransen.
Ja, en wij Nederlanders hebben ook een grote schulden in de huizenmarkt. Ja. Maar wij hebben weer die pensioenpotten tegenover staan. Dus het is ook, iedere land is weer wat verschillend.
Ja, maar je kan zien dat het wel enigszins werkt. Hè? Dus in Europa is het nu zo dat in principe zeggen we, we gaan het allemaal voor jullie dekken. Nou, als je naar de hele EU kijkt, is dat geen enkel probleem. Want de schuld per hoofd van de bevolking is nog super laag. Maar je moet wel echt hervormen. En dat zie je ook, dat zelfs in Frankrijk, dat ze nu de pensioenleeftijd hebben verhoogd tot 65, geloof ik. Of 64.
64, van 62 naar 64, ja.
Ja. En dat het zelfs ondemocratisch gedaan is, in de zin dat Sarkozy heeft gezegd van, of nee, heet die Sarkozy? Ja. Nee, heet die Sarkozy. Nee. Nou, in ieder geval de Franse.
Dus het zijn allemaal checks en balances, dat toch uiteindelijk die economie en het, zeg maar, het kapitalisme, of de economie, kun je het ook, het is eigenlijk bijna hetzelfde, vind ik.
Ja.
Dat die toch zorgt voor economische groei. En natuurlijk de gedragsanalyse van negative reinforcement, positive reinforcement. Dat ook de economie steeds aantrekkelijker wordt voor mensen om daar actief in te zijn. En de staat met zijn negative reinforcement, met regels en straffen, steeds minder aantrekkelijk wordt. Dus wij zijn vast allebei heel, in ieder geval ik, heel optimistisch.
Ja, ik ben heel erg negatief. Ja, dat is het leuke van ons. Jij bent een soort permaboel die altijd denkt dat het alleen maar naar boven, naar boven, naar boven gaat. Ik ben een permabeer. Ik denk dat het alleen maar ellende, 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 ellende wordt. En ik denk ook dat het weer naar boven gaat, maar ik denk dat er komt wel eerst nog een paar honderd jaar de middeleeuwen voordat we weer naar boven gaan. En, maar mijn brein zegt dan, een paar honderd jaar, misschien wel een paar duizend jaar. En dus, stel dat wij 500 na Christus in het Romeinse keizerrijk hadden nu gezeten. En we hadden onze Romeinse livestream gehad. En we hadden ons nog even op de borst geklopt dat wij Romeinen toch wel echt hele goede jongens zijn. En dat het de afgelopen 500 jaar, of nee, de afgelopen 1000 jaar, van 500 voor Christus tot 500 na Christus, heb je echt letterlijk een 1000-jarige Romeinse keizerrijk gehad. We hebben 1000 jaar alleen maar beter, beter, beter gehad. De afgelopen paar honderd jaar gaat het wel slechter, want we zijn al ons hele oosten van ons rijk kwijtgeraakt sinds de val van Constantinopel, volgens mij, of 200 na 300 na Christus. Maar we hebben nog steeds het idee dat het super goed gaat. Ja, dan staan we toch voor de middeleeuwen. En dan heb je toch 1000 jaar van 500 na Christus tot 1500 na Christus. Dat je eerst naar beneden gaat en weer langzaam terugkrabbelt. Maar dat het feitelijk 1000 jaar lang stil heeft gestaan. Dat is toch een lange periode.
Ja, dat zeggen organisatieadviseurs ook vaak. Hè? Van u zult merken dat het eerst wat slechter gaat. Want we moeten van allerlei impopulaire maatregelen nemen. Maar daarna zal het allemaal goed komen.
It will go worse before it will go better.
Het zuur voor het zoet.
Precies. Maar we gaan het zien. We hebben deze zomer. Dan wellicht gebeurt er deze zomer helemaal niks. En dan zal ik mijn woorden weer opeten in september.
Dat is ook wel een leuke uitspraak van de afgelopen 3 crisis zijn er 20 voorspeld.
Ja. Dus nee, zeker.
Het zou kunnen. We zullen het zien.
Nou, je hebt Dr. Doom, dat is zo'n econoom. En daar is die graf van. Hij heeft de afgelopen 20 recessies, alle 68 daarvan voorspeld. Ja, als je continu roept dat er een recessie aankomt, dan sta je ook wel goed. Maar de kunst is om ook met poets gekocht te hebben. Op die momenten dat je denkt dat er een recessie aankwam. En dan kan je het vanzelf zien of dat geld opgeleverd heeft of geld gekost heeft.
Ook Kees de Kort is ook zo'n bekende pessimist, hè?
Ja.
En die, volgens mij woont hij nog, maar dat weet ik niet. Dus ik zeg het toch, woont hij nog steeds in een huurfletje in de Bijlmer.
Ja.
Omdat hij bang was dat de huizenprijzen zouden gaan instorten. Ik weet niet of het helemaal waar is, maar het is een leuke stelling.
Ja.
Maar hij houdt er geen rekening mee, volgens mij, dat er ook economische groei is.
Maar hij houdt ook geen rekening mee met het feit dat hij voor zijn vakgebied daadwerkelijk stukken moet lezen. Want hij is meer een entertainer dan dat hij een analist is. Hij vraagt zich ook altijd af waarom hij overal ontslagen is. Maar dat heeft niks te maken met het feit dat hij negatief ingesteld is. Het heeft gewoon mee te maken dat hij zijn zaakjes niet op orde heeft. Dus Kees de Kort. Ik ben een groot fan van hem. Ik hou echt van hem. Als permabeer ben ik altijd super. Vind ik dat super leuk om te horen. Ook, hij brengt het ook super leuk. Maar ik hoor ook in de manier waarop hij zijn woorden formuleert, dat hij de onderliggende stukken nooit gelezen heeft. En dat zegt de journalist elke keer, want Kees, we vragen jou omdat je al die stukken bestudeert. Wat staat erin? En dan zegt Kees, ik kijk vooral naar wat de algemene reactie op de stukken is. En dan denk ik, oké, dus je hebt ze niet gelezen. En dat is natuurlijk...
Ja, je hebt toch die tv-zender ook, ik weet niet meer hoe die heet, maar waar toch heel veel...
BNR zonder... Nieuws of zoiets?
Ja, daar... Heb
je ook net?
Nee, maar je hebt zo'n particuliere zender, waarbij ook die filosoof, die is daar interviewer bij. En daar treedt die heeft regelmatig een interview met Kees de Kort van een uur.
Oké.
Okay. Dus ieder half jaar of zo. En dat is wel ook een zender die, waar echt wel heel veel doemdenkers op komen.
Is dat op YouTube?
Ja.
Is dat De Nieuwe Wereld?
Ja, De Nieuwe Wereld, ja.
Ja, nee, dat zijn echt oplichters. Die halen echt alleen maar mensen binnen die hun eigen... voor de eigen parochie.
Ik weet niet of ze nou echt bewust oplichten. Maar ze zijn in ieder geval heel somber en zien de hele wereld als... Ja, geweldig negatief.
Nou ja, tijdens die vaccinatie hebben ze allerlei kwakzalvers in laten komen. Weet je nou, die ook altijd al die verkiezingsonderzoeken doet. Maurice de Hond.
Ja.
Nou, Maurice de Hond, die komt dan met grote regelmaat.
Ja.
En die wordt dan elke keer als hij een keertje gelijk heeft per ongeluk, dan wordt het breed uitgemeten. Maar al die andere uitspraken die hij deed, die nergens sloegen, daar komen ze nooit op terug. Dus nee, ik ben heel weinig onder de indruk van De Nieuwe Wereld.
Ja.
Het komt mooi over, maar het is, als je gaat checken, dan blijkt er ook desinformatie
te zijn. Ja, ik vond het wel verfrissend ten aanzien van de publieke omroep, die ik toch wel vrij veel vind, ook het journaal, dat hij een GroenLinkse agenda eigenlijk heeft.
Zeker, ja.
Vond ik dat wel verfrissend.
Als ik De Nieuwe Wereld afval, betekent het geen zin dat ik dan het journaal steun. Die vind ik ook fout. Dus, dat is,
maar leuk dat we zo lekker gewoon onze mening hier ook kunnen geven.
Zeker, ja. Maar daar gaat AI gaat wel heel veel voor uitmaken. En daar zie je wel echt dat ze nu bezig zijn aan de AI. Als je die nergens binnen de perken houdt, dan wordt het ongehoord Nederland, het niveau. Oh. Maar ze proberen er dus een D66 GroenLinks verhaal uit te krijgen.
Ja, middle of the road.
Ja, en dat gaat met grote regelmaat, gaat het fout. Ik heb de AI nu al zover dat hij scoutingrapporten kan schrijven over voetballers. En dat hij persoonlijkheidstesten kan afnemen van bekende mensen. Dus als ik dan een heel script, als ik dan zeg maar de naam intik in dat script en dan druk op de knop. En dan zegt hij, dit is, en dan krijg ik een heel persoonlijkheidsverslag.
Ja, en zo kom ik uit als Obama van de Lage Landen.
Nou, nee. Ik wist al dat jij de Obama van de Lage Landen was. Dat...
Oh ja?
Ja. Dat is wel duidelijk. Ja,
nee, precies. Iemand die overal iedereen te vriend wil houden.
Nee, niet per se te vriend houdt, maar die de bruggen bouwt. Contacten legt. Die mensen met elkaar verbindt. Die toch voor harmonie gaat. Een positieve blik heeft. Van mensen meteen ziet wat zo waardevol aan ze is. Nieuwe plannen hoort en dan meteen enthousiast wordt. Dus, dan denk ik Obama en Marius Riedijk.
Ja, nou, dankjewel. Ik vind het wel een compliment, maar ik zat niet in eerste instantie, had ik me daarmee geassocieerd. Maar, oké. Okay.
Ja, we kunnen ook, ik zal op zoek gaan naar iemand met een rechts type 9 brein. En dan kijken of dat meer associatie mee komt.
Oké.
Okay. Marius, het uur is al helemaal voorbij omgevlogen.
Zeker.
Wij zijn klaar, we hebben het probleem opgelost. Het is bezuinigen, het is belastingen verhogen, het is economische groei aanjagen en het is, dat was het voor mij.
En volgende week zijn we er weer?
Ja, wat mij betreft wel.
Mij ook, 26e, prima.
Ja. De tweede, dan in juni kan ik alleen de 9e en de 30e, dus dat er worden een paar uitvallers.
Ja.
Heel veel training geven in juni.
Dat ik die eruit halen. Prima.
Ja.
Joost, tot volgende week.
Oké. Okay. Dankjewel. Alle kijkers ook. Dankjewel. Het was leuk. Ja. Marius is waarschijnlijk aan voorbij gegaan. Maar er was best wel veel belangstelling vandaag.
Mooi.
Mensen waren stil, maar in grote getal opkomen dagen. Dus iedereen daarvoor dank. En volgende week om 1 uur zijn we terug met weer een ander onderwerp. We gaan kijken wat de komende week in het nieuws is. En dan gaan we dat bespreken. Op de vrijdagmiddag. Marius, nogmaals dank. En...
Hartstikke leuk, ik kijk er naar uit. Oké.
Okay. Doeg.
Doeg.
Dank voor het luisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.